Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 10e hoofdstuk, de versen 46 tot en met 52. Wij noemden nu Marcus 10, de versen 46 tot en met 52.
En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde aan de weg, bedelende en horende dat Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zoon Davids, ontfermt u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En Jezus stilstaande, zeide dat men hem roepen zou, en ze riepen de blinde, zeggende tot hem, Hebt goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam die tot Jezus. En Jezus antwoordende, zeide tot hem, Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem, Rabboni, dat is ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.
Gemeente, vooraf willen wij u een kanselboodschap voorlezen die opgesteld is door het moderame van de laatst gehouden generale synode en die rondgestuurd is aan alle kerkenraden van de gereformeerde gemeenten met de bedoeling dat die in al onze gemeenten op de biddag aan u wordt voorgelezen. Wel nu, aan dat verzoek willen wij ook nu graag voldoen. En dan lezen wij namens de generale synode, richten we ons tot u en jullie met de volgende kanselboodschap. Geliefde gemeente, de profeet Jeremia zegt, wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laat ons wederkeren tot den Heere. Deze oproep om te klagen en te onderzoeken komt vandaag op de biddag ook tot ons. In het paradijs hebben wij ons van den Heere afgekeerd en zijn we onze eigen weg gegaan. We wilden als God zijn. Omdat deze zonde van hoogmoed in ons hart gevonden wordt, dringt dit kwaad overal in door. In de wereld leidt deze zonde tot machtsdenken. Ten diepste gaat het in alle ontwikkelingen om de vraag wie het in de wereld voor het zeggen heeft. De strijd tussen Christus als het zaad van de vrouw en het zaad van de slang zien we in de wereldwijde christenvervolging die zich toespitst. In dit verband noemen we ook de plaats van het bondsvolk Israël te midden van alle volken op deze wereld. In ons eigen land komt steeds sterker de afkeer van de Heere en van zijn geboden naar voren. De zonden worden opgestapeld. Openlijk wordt Gods heilige naam onteerd en vertrapt. Onze samenleving is sterk verdeeld. Met recht kunnen we spreken van roepende zonden. Als we zien wat er gebeurt rond abortus en euthanasie. De scheppingsorde van man-vrouw wordt aan de kant geschoven, waardoor het gelijkheidsdenken vrij baan krijgt. Binnen de kerk van Nederland komt allerwege het gezag van de Heilige Schrift onder druk te staan. We liggen er allemaal open voor om de Bijbel uit te leggen op onze eigen manier. Buigen wij onder de schriftuurlijk bevindelijke prediking die ons aan onze schuld ontdekt, in een weg van recht naar Christus uitdrijft en wijst op een geheiligde wandel, of staan we een geloofsbeleving voor waarin zalig worden afhangt van de keus van de zondige mens? Hoe vaak heersen we over elkaar, ook als ambtsdragers, in plaats dat we onder elkaar bukken? Vooral moeten we onze eigen wegen onderzoeken. De breuk ligt van binnen in ons hart. We willen niet meer wat God wil. Buigen voor Gods woord en wet moet bij onszelf beginnen. Welke plaats heeft de Heere in ons leven? Eren we Gods heilige naam en dag? Hoe gaan we met onze naasten om? Hoe leven we binnen het huwelijk en daarbuiten? Hoezeer zijn we gesteld op ons bezit? Uit alles blijkt dat we schuldige zondaren zijn, verdorven tot in het diepst van ons bestaan. Geliefde gemeente, de profeet Jeremia spreekt over klagen, onderzoeken en wederkeren. We roepen u en jullie er hartelijk toe op. Die wederkeer tot God kan er nooit vanuit onszelf zijn, maar is het krachtige en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Jeremia mocht bij de puinhopen van Jeruzalem naar boven zien. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Vanuit de hemelse troon gaat Gods werk voort. De naam Heere wijst op het onwankelbare genadeverbond dat vast ligt in Gods welbehagen en in het borgwerk van Christus. Alleen daarop is er hoop en verwachting. Door het werk van de zaligmaker zullen ook in deze tijd verloren Adamskinderen terugkeren tot God. Zo wordt het waar. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Tot zover kanselboodschap. En als we nu onze ogen niet sluiten, dan zien we overal nood. Dat is ons voorgelezen. Overal nood. Nood in deze wereld, oorlogen en geruchten van oorlogen, overstromingen, natuur, rampen. Elke keer opnieuw, elke keer op een andere plaats, elke keer ingrijpend. Nood. Ook nood in ons eigen land. Met vervreemding van God en van zijn gebod. De zondag is bij uitstek de zondedag geworden. Als we letten op de wetgevingen rondom, ook genoemd in de kanselboodschap, rondom abortus en euthanasie. hoe ingrijpend, hoe God onterend. Nood op het kerkelijke terrein. Gods woord is zojuist voorgelezen, krijgt steeds minder gezag. We willen Gods woord uit gaan leggen naar onze eigen mening. Gods woord wordt het woord gemaakt van een mens. Ons ik vind komt bovenaan te staan. Ons ik denk plaatsen wij boven het denken van de Heere. En komt dat laatste dan ook niet duidelijk openbaar in ons eigen leven? Ik vind dat ik mijn tijd toch naar eigen inzicht in kan delen. Ik bepaal toch hoeveel tijd dat ik besteed achter mijn eigen beeldscherm. Het is toch mijn tijd. Ik bepaal welke favoriete films ik kijk en dat vaak tot diep in de nacht. Ik vind, en aan de andere kant, ja, dat is ingrijpend, ik kan mezelf er niet van losmaken als ik mijn favoriete games speel, waar ik aan verslaafd ben. Om dan over de porno-sites maar niets te zeggen. Of misschien juist wel. De steen wordt door de gestage drup uitgehold. Weet je wat dat betekent, kinderen, jonge mensen? Moet je een hele harde steen ergens op een plekje neerleggen, bijvoorbeeld onder een regengoot, waar een heel klein lekje in zit. En dan zie je als het regent, zie je daar heel gestaag een druppel uitkomen. En als dat nou maar lang genoeg duurt, dan zal het je verbazen, hoe hard dat die steen ook was, maar er komt een uitholling in die steen. Door een druppel water? Ja. Door een druppel water. Het vergif, dat wordt in onze aderen ingedruppeld. Moraal verwoestend. Echtscheiding op echtscheiding. Kinderen die de grote gevolgen voor hun leven daarvan moeten ondervinden. Het mag, ja, het moet wel onze vraag zijn. Heere, geef u me er een oog voor. Want van nature zie ik het niet. Geef u me er een oog voor, want ik ben er blind voor. En als ik mijn blindheid ga ervaren, dan wordt het nood. En zullen we dan ook een ogenblikje gaan letten op een geschiedenis waarin we ook een blinde tegenkomen voor wie het nood geworden is. Gedeelte wat is voorgelezen zojuist door de broeder. We willen nu bepalen bij het 52e vers van Marcus 10, genomen uit die geschiedenis die ons is voorgelezen. Marcus 10, vers 52, deze woorden. En Jezus zeide tot hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Dat beluisteren wij in deze geschiedenis. We beluisteren hier een verhoorde bede. Te letten op een viertal gedachten. Ten eerste stil te staan bij een arme bedelaar. Ten tweede te letten op een komende Jezus. In de derde gedachte te letten op een roepende bedelaar. En in de vierde plaats stil te staan bij een genezende heelmeester. Dus we noemden nu een verhoorde bede. Vier gedachten. Ten eerste een arme bedelaar. Ten tweede een komende Jezus. Ten derde te letten op een roepende bedelaar. En in de laatste gedachte stil te staan bij een genezende heelmeester. Er waren in de tijd van de omwandeling van de Heere Jezus veel blinden te vinden in het land. En een van die komen we hier tegen in het voorgelezen gedeelte. En de man die had een hele mooie naam. Bartimeus. Wat betekent dat? Wel, dat eerste gedeelte van die mooie naam, Bar, dat betekent ten diepste niks anders als zoon van. Zoon van. Zoon van Timaeus. En Timaeus, ja, dat had zeker wel een mooie betekenis. Timaeus betekent eerbiedwaardige. Dus die blinde die we hier zien zitten aan de weg van Jericho, die heet ten diepste zoon van de eerwaarde. Dat doet vermoeden dat de vader van Bartimeus een priester is geweest. En nu zit hij daar. Bartimeus, de zoon van de eerwaarde, te bedelen aan de kant van de weg van Jericho. Jericho, waarvan we weten dat die stad, die muren van die stad, dat weten de kinderen ook uit de geschiedenis bij Jozua. Die muren van die stad, van die sterke stad, die zijn op een ogenblik in elkaar gevallen en van die hele stad Jericho is niks anders overgebleven dan een grote puinhoop. Nee, er is geen strijd geleverd, maar de Heere die heeft als het ware de fundamenten onder die stad weggenomen. En zo is de stad gevallen. Maar die stad Jericho, die is ongeveer 850 jaar voor Christus tegen de wil van God in weer opgebouwd. En al is die stad tegen Gods wil weer opgebouwd, toch is die stad blijven staan. En later, in de tijd van de Heere Jezus, wordt de stad Jericho wel de parel van Palestina genoemd. Of de palmstad. Of oasestad. Waarom? Ja, vanwege de ligging in een heel groen gebied, terwijl daar buiten weer een dorre omgeving te vinden was. En die stad Jericho, die was dus zeer in trek als woonplaats van de priesters die in Jeruzalem moesten dienen. Dus, gezien de plaats waar hij woonde en de omgeving waar hij woonde, kunnen we veronderstellen dat Bartimeus een zoon is geweest van een eerwaarde priester, dus iemand met een hoge kom af. En als je dan zo als priesterzoon geboren wordt, nou ja, dan mag er zeker wel toekomstverwachting voor je zijn. Want was je vader priester, dan zou het ook bij het opgroeien en ouder worden, bij het volwassen worden, ook de taak van de zoon gaan worden om de vader in dat priesterschap op te volgen. Maar oh, wat een ellende, hè. Nou is deze Bartimeus blind geworden. Ja, misschien zelfs wel blind geboren, maar in ieder geval blind geworden. Ja, dan is er geen toekomst meer in de dienst van God. Want ja, iemand met een gebrek, iemand met een handicap, iemand die niet kijken kon, ja, kon in de dienst van de Heere als priester natuurlijk niet dienen. Geen toekomst dus in de dienst van God. Maar als je blind bent geboren of blind bent geworden, ja, dan heb je ook geen toekomst in het bedrijfsleven. Dus, ja, de kinderen die begrijpen het al wel. Dan moet je in die tijd als een bedelaar door het leven. Daarom noemden we die eerste gedachte ook een arme bedelaar. Ellendig, arm, blind. Zo zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg, bedelende. En misschien hebt u zover nog niet gekeken. Maar het is wel mijn en uw beeld van nature. Want wat, oh, wat beloofde dat toch veel, hè? Ja, wat bedoelt u? Nou, als we terug gaan bladeren naar de eerste twee hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Wat beloofde het toch veel? Het beloofde een eeuwige gelukzaligheid die in het verschiet lag van het menselijk geslacht. Een zalig dienen in liefdesgehoorzaamheid aan God in het paradijs. Maar oh, dat verschrikkelijke moment, hè. Alles is door die ene daad. Alles is door die keus van de mens die goed en naar Gods evenbeeld geschapen was, verwoest geworden. En in één ogenblikje tijd stortte die mens zich van het leven midden in de dood. Ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. En weet je, dan kunnen we een hele mooie naam hebben, terwijl we diep ongelukkig zijn. Ik ben ellendig, zegt die dichter, diep in nood, gans van hulp, van heul en hulp ontbloot. Oh, laten we ons eens proberen een ogenblikje te verplaatsen in de situatie van deze Bartimaeus. Moet je maar eens proberen, kinderen, als je straks thuis bent, om een half uur je ogen dicht te doen en dan proberen je dagelijkse dingen te gaan doen. Moet je maar eens proberen. Half uurtje zo. Moet je zo eens gaan proberen je weg in huis te vinden, je weg op je kamer te vinden en de dingen die te gaan doen die je gebruikelijk bent om te doen, met je ogen dicht. Ja, we zeggen wel eens, ja, dat kan ik met mijn ogen dicht. Nou, als je je ogen dicht doet, dan zul je zien hoe weinig dat je met je ogen dicht kunt doen. Ongelukkig. Het gaat niet. Nee, hopeloos. Ellendig. Ja, zo vinden wij hier deze man zittend aan de kant van de weg. Geen letter te kunnen lezen. Het verschil tussen dag en nacht niet eens te kunnen zien. Zijn huisgenoten niet te kunnen zien. Geen werk te kunnen doen om de kost te verdienen, overal geholpen mee te moeten worden, altijd een ander nodig te hebben, afhankelijk te zijn van de hulp van een ander. Oh, wat een ellende, wat een nood. Proberen we onszelf erin te verplaatsen? En dan van een ander te horen hoe dat hij of zij van bepaalde dingen geniet die hij of zij ziet. En zelf niks anders te zien als donkerheid. En geloof maar dat Bartimaeus ook van alles geprobeerd heeft om zijn zicht weer terug te kunnen krijgen. Misschien is hij ook wel met zijn vader en zijn moeder, of misschien wel op eigen initiatief bij de beste oogartsen geweest. Maar dan kun je naar de beste oogarts gaan en het helpt je niet. Nou ja, dan krijg je de rekening mee zonder resultaat. Diep ongelukkig. Een arme bedelaar. En weet u, en dan begrijpt u hoe dat we dat bedoelen. Ik zou willen dat er vanmiddag hier in de kerk heel veel ongelukkige arme bedelaars aanwezig zouden zijn. Ja, wat bedoelt u? U gunt ons toch niet allemaal, u misgunt ons toch niet allemaal het gezicht van onze ogen? Nee, zeker niet. Maar ik zou willen dat we ons allemaal, jong en oud, klein en groot, geestelijk een arme bedelaar zouden gaan gevoelen. En dat we in de prediking mochten horen dat er nu één echt gelukkig volk is. We in de prediking zouden mogen horen en dat er één volk is wat echt en dat voor eeuwig gelukkig zal zijn. Ja, maar wat is dat dan voor een volk? Ja, dat is Gods volk. Dat is het enige volk met toekomst. En vandaag willen we allemaal denken en werken aan onze toekomst. En we hebben vandaag biddag voor gewas en arbeid. En dan hopen we dat we weer een goed seizoen mogen verkrijgen. En we zijn allemaal niet meer zo afhankelijk van gewas en van het werk in de landerijen. Maar we moeten er wel van eten. Maar we hopen en we wensen en we bidden er ook om. Dan mogen we ook om vragen of dat de Heere in onze zakelijke weg, als we een zaak of een bedrijf hebben, of welke taak dat we dan ook hebben, of in onze opleiding, of in het zoeken om carrière te maken. Dan zouden we allemaal gelukkige mensen willen zijn met betrekking tot die tijdelijke toekomst. Maar beseffen we dat het meeste wat we in onze bovenkamer bedenken met betrekking tot het tijdelijke, tot onze tijdelijke toekomst, niks anders is als een soort spinnenweb wat op een ogenblik in één keer wordt weggeveegd. Er is maar één volk met toekomst. En dat volk, dat heeft Christus als zaligmaker. En wat een wonder dat we dan vandaag nog onder de prediking mogen zitten. Dat we vandaag nog onder de prediking mogen zitten waarin verwoord wordt hoe arm en hoe blind dat we nu zijn van nature. En als we onbekeerd leven en onbekeerd zullen sterven, dat het ons, hoe rijk dat we dan in deze wereld ook zouden kunnen zijn, dat ons dan een eeuwige rampzaligheid zal wachten. En dan toch in die prediking te mogen horen, niet alleen dat we bekeerd moeten worden, maar ook dat we bekeerd kunnen worden. En dat God nu een weg heeft uitgedacht in de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid, waardoor verloren zondaren, waardoor arme bedelaars zalig kunnen worden. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden naar deze door de zonde vervloekte aarde. Christus. Hij alleen is de bekwame, maar ook de gewillige zaligmaker. En wat een wonder Als de Heilige Geest nu die prediking gebruikt om een oog te krijgen, niet alleen voor mijn eigen armoede, maar ook om een oog te krijgen op de rijkdom van Christus. Om te zien dat ik midden in de dood lig. Om in te leven dat ik nameloos, diep en ellendig ben. Maar ook om te mogen zien hoe rijk dat Christus nu is in zijn komst naar deze wereld. En om te mogen ervaren, wat zou dat een wonder zijn? Dat dat de vraag van de middag maar zijn. Of dat de Heere nu zijn liefde in de weg van de wedergeboorte in mijn hart wil uitstorten. Als ik nog een vreemdeling van die liefde, als ik nog een vreemdeling van die genade ben gebleven. Ja, maar wat ga je dan inleven als de Heere in de weg van het ogenblik, in het ogenblik van de bekering zijn liefde gaat uitstorten in je hart. Wat gaat er dan gebeuren? Ga je dan inleven? Ja, dan ga je zien dat je arm bent. Dan ga je zien hoe ellendig dat je bent. En dan ga je die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, die ga je in je hart beleven. Dan worden mijn zonden de oorzaak van die scheiding tussen God en tussen mijn ziel. En die scheiding, die ga je met smart inleven. Dan ga je zien, ik ben van de ene zonde naar de andere zonde gehold. Om mezelf, ja, om mijn zondige vlees tevreden te stellen. En nu in die prediking hoor ik dat God met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Oh, dan geeft die breuk, die geeft een ingeleefde nood. Dan ga ik er alles aan doen. Dan ga ik er alles voor laten. Maar ik moet het inleven dat de zonde, als God niet tussen beiden komt, dat de zonde me zal slepen naar de dood. Zouden we er niet over na moeten denken? Nu er weer een sterfgeval in het midden van de gemeente is. Nee, we hoeven over een ander niet te oordelen, maar laten we onszelf de vraag stellen. Als het nu mijn tijd was geweest in de plaats van mevrouw De Waal, en ik had voor God moeten verschijnen, had ik dan staande kunnen blijven? Misschien is er een volk in ons midden, en dat hopen we toch, dat wel eens moed mag scheppen. Moed mag scheppen, ja, waaruit dan? Wel, dat mag wel eens moed scheppen uit het woord van God. Als dat woord van God in het hart wordt afgedrukt, of als er eens een psalmregel is, die mag vertroosten. De Heere die is recht in al zijn weg en werk, maar zijn goedheid die vindt in het gans heelal geen perk. En dan te mogen ervaren, hij is nabij de ziel die tot hem vlucht. Of als dat woorden zijn die wel eens mogen leven in de ziel, dan geeft dat troost en dan mag die ziel wel eens moed scheppen. O, die goedheid van God, hè, die is grenzeloos. Er is geen grens aan. En dat wordt ervaren in het leven van de kerk, van die worstelende arme ziel die daar gebukt gaat onder die zware last van zonden en van plagen die de schouders naar beneden drukken. En als de Heere dan eens een belofte in het hart afdrukt waarin hij spreekt over de vergeving van de zonde, o, wat geeft dat die arme ziel en in zijn diepe ellende wel eens moed. Geef ruimte. Maar ruimte is nog geen oplossing. Want als dan die eerste regel van dat zojuist geciteerde psalmversje weer eens terugkomt, De Heere die is recht in al zijn weg en werk. Dan wordt die hoop hier van binnen soms in één ogenblikje tijds weer weggeslagen. En dan wordt dat recht van God opnieuw weer op de ziel afgedrukt. Wat vonden we hier ook alweer voor iemand? In de eerste gedachte, een arme bedelaar. Maar wat een wonder. Dan komt er plaats voor de tweede gedachte die we genoemd hebben. Een komende Jezus. Ja, zegt er een, want God zorgde voor een zaligmaker. Dat is waar. Daar heeft God voor gezorgd. Vanuit de stilte van de eeuwigheid heeft hij het gestalte gegeven in de volheid van de tijd. Daar is Jezus geboren uit de macht. Maria gelegd in die kribben, in die beestenstal. En daar in Bethlehem. En daar is hij de gang gegaan van kribbe naar kruis. Daar heeft hij aan het goddelijke recht een volkomen betaling aangebracht. En die betaling die schenkt hij nog steeds weg aan verloren zondaren. Ja, aan degene die nederig naar hem vragen. Een arme bedelaar. En die mag nu kennis gaan nemen van een komende Christus. Dat wordt een wonder, want die arme bedelaars, die hebben al alles ten koste gelegd om het tussen God en tussen hun ziel op te laten klaren, de zonde weg te ruimen, de schuld te betalen. Maar het gaat niet. Jawel, maar dat inleven van die ellende, dat is toch Gods werk, heeft u gezegd. Ja, dat is Gods werk. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. En wat een wonder, die Heilige Geest die doet geen half werk. Als hij de nood in het hart werkt, dan gaat diezelfde Heilige Geest de redder in de nood ook verheerlijken in diezelfde ziel. En wat gebeurt er dan? Wel, dan vloeien wegen en middelen samen. Dat vinden we hier aan de kant van de weg, daar bij Jericho. Een ogenblik hoort die arme bedelaar, die hoort daar allerlei rumoer, wat hij gebruikelijk niet hoort. Meer dan een gewone stadsdrukte van elke dag. En zien kan die niet, dat begrijpen de kinderen wel. Maar je zult mogelijk ook weten dat mensen die blind zijn wel een heel scherp gehoor hebben. Hij hoort allerlei rumoer, anders dan anders. En door dat rumoer heen hoort hij een naam noemen. Heb je door het rumoer van het dagelijkse leven wel eens een naam horen noemen als je onder de prediking zat, volk? Welke naam heeft hij nou horen noemen, kinderen? Wel, hij heeft daar de naam van Jezus horen noemen. Ja, wie het gezegd heeft, ja, dat weet hij niet, want hij kan het niet zien. Maar heeft die naam horen noemen. Hij hoort daar, ja, ze hebben het over Jezus. Jezus van Nazareth. Dat is een wonder. Hij is hier in de stad. En als hij dat dan hoort, hij hoort die naam noemen en hij hoort het nog een keer, dan weet hij het zeker. Jezus is in de stad. En dan wordt die arme bedelaar, als hij hoort van een komende Jezus, die wordt een roepende bedelaar in de derde gedachte. Zullen we dan eerst gaan zingen? Psalm 62, de verzen 4 en 5. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En wat er volgt in de verzen 4 en 5 van de 62ste psalm. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen. roepen. Dat doe je met stemverheffing. Roepen, dat doe je zo luid mogelijk. Roepen, dat doe je uit de nood. Hij heeft niet gewacht totdat hij hoorde dat Jezus vlakbij was. Het geroepen, horende dat het Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen. Jezus, de Nazarener. Jezus uit Nazareth. Ja, maar waarom gaat hij nou aan het roepen dan? Omdat hij al zoveel van die Jezus had gehoord. Hè? Deze arme bedelaar, die had al zoveel keer gehoord dat Jezus wonderdoende, zieke genezende, het land doorging. Dat had deze Bartimeus wel gehoord. Maar je had wel meer gehoord. Wat dan? Weet u wat hij ook gehoord had? Dat Jezus de Zoon van God was. Had hij dat ook gehoord? Ja, dat heeft hij ook gehoord. Ja, van wie dan? Heeft hij dat ook gehoord uit die menigte die daar rondom hem stond, rondom hem zat, rondom hem liep, zich rondom hem bewoog? Nee. Nee, dat heeft hij uit de mond van die menigte niet gehoord. Uit de mond van die menigte heeft hij gehoord, Jezus de Nazarener. Maar dat Jezus de Zoon van God was, dat had deze Bartimeus van God zelf gehoord. Ja, hoe dan? In de middelijke weg. Deze man was opgevoed bij de waarheid. De waarheid van het Oude Testament. Deze man al had, die kon niet kijken, maar hij had wel oren. Deze Bartimeus die heeft vanuit de geschriften van het Oude Testament, die heeft vanuit de profetie van het Oude Testament gehoord van Gods belofte. En dat de Heere in de lijn van het geslacht van David zou gaan zorgen voor een zaligmaker. Dat had hij gehoord. Door de Heilige Geest met een geestelijk oor bij de prediking en het lezen van de psalmen en de profeten. Want in de psalmen en in de profeten ging het over de verlosser die tot Sion komen zou. En nu ging zijn hart uit. Dat brandende hart ging uit naar die beloofde verlosser. O, dan leeft het in het hart. Och, daalde dan dat heil uit Sion spoedig neder. En als deze man dan kennis genomen heeft van het feit hoe dat Jezus nu het land doortrekt, en wat de inhoud van zijn prediking is, en dat hij die prediking met wonderen onderstreept, heeft de Heilige Geest de geloofswetenschap in zijn hart afgedrukt. Het is die getrouwe verbondsgod die aan zijn verbondsvolk heeft gedacht. En deze Bartimeus heeft dwars tegen het ongeloof en de vijandschap van de priesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden in geloofd. Deze Jezus is de Zoon van God. Deze Jezus is de beloofde zaligmaker. En weet je, als je dan jezelf, hoe was die eerste gedachte ook alweer, als je dan jezelf als een arme bedelaar aan de weet moet komen. En je krijgt het nooit opgelost tegen tussen God en je ziel. En je weet dan niet meer hoe het moet. En je hoort dan dat God zijn belofte vervuld heeft in het zenden van zijn zoon als de verlosser. Dat God zijn belofte heeft vervuld in het zenden van de zaligmaker. Dan kan het niet langer zonder hem. Dan wordt hij onmisbaar. Nee, niet alleen maar voor zijn handicap. Niet alleen maar voor zijn blinde ogen. Nee, deze Bartimeus had Jezus niet alleen maar nodig om den brode. Want ja, als die genezen zou worden en hij zou het gezicht in zijn ogen krijgen of terugkrijgen, dan kon die weer voor zijn brood gaan werken. Nou, dat is een voorrecht. Maar deze blinde Bartimeus had Jezus nodig, omdat hij het geloofde dat hij het brood des levens was. Naar hem hongerde deze Bartimeus. Hij wist het. Het is zijn komst, de komst van Jezus, die mijn heil volmaken kan. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Nee, dat is waar. Want er zijn vele bestrijders op de weg. Nou, dat heeft Bartimeus ook moeten ervaren. Veel bestrijders op de weg. Vele bestraften hem, staat er in vers 48, opdat hij zwijgen zou. Ja, maar waarom hebben ze nou die arme man bestraft? Waarom moest hij nou zijn mond houden? Ja, weet u, er waren er zoveel samengekomen en samengestroomd daar op die weg van Jericho naar Jeruzalem. Hè? Want ze hadden het vermoeden dat het waar zou worden. Het zou nu gaan gebeuren. Ja, wat? Wel, dat Jezus op de troon van zijn vader David zou gaan zitten om dat koninkrijk van David tegen de Romeinen weer op te richten. Dus, er was helemaal geen tijd voor oponthoud. Man, zwijg toch, laat Jezus toch gaan. De tijd om dat koninkrijk van David weer op te richten is aangebroken. Wie was er nou eigenlijk blind? Die menigte die straks roept, Hosanna, Hosanna. Was die menigte blind of was Bartimeus blind? Heb je het antwoord al? Die menigte die had oog voor dat opgerichte aardse koninkrijk. Maar Bartimeus had een oog voor een ander koninkrijk. Bartimeus had het oog op de koning van het hemelse koninkrijk. Dus Bartimeus' zielsoog was geopend. En daarom lezen we, maar hij riep zoveel te meer. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. O, de nood die werd al groter, want Jezus, dat hoorde die wel aan het rumoer. Jezus kwam al dichterbij en zou hij voorbij gaan? Zou hij zich wel met mij willen bemoeien? Ik, zo'n ellendige. Ik, zo'n arme? Ik, die niets voor hem kan betekenen, omdat ik ook helemaal niks. Ja, het enige wat ik heb, dat is schuld. Schuld en nog eens schuld. Zou hij aan mij, zo'n ellendige, schuldige zondaar, nu voorbij gaan? Het zou nog rechtvaardig zijn ook. Dat leert het geloof, door Gods geest gewerkt in het hart. Dat leert het geloof. Als die voorbij gaat, dan is het nog rechtvaardig ook. En de liefde in mijn hart uitgestort, leert er nog onder te buigen ook. Als hij voorbij gaat, dan is het rechtvaardig. Maar dan dat wonder. Die menigte denkt dat er geen tijd is. Maar Jezus neemt de tijd. Jezus hoort hem. En staat stil. Dan lezen we in vers 49. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinde, zeggende tot hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. Oh, wat een wonder, wat een wonder. Hij roept u. Hij wil met mij te doen hebben. En dan is er geen menigte die deze man meer tegen kan houden. En dan kan er ook geen mantel zijn die hem tegen kan houden, want die jas die doet hij nog uit ook. Om zo snel mogelijk, zo snel als het mogelijk was, aan de voeten van Jezus terecht te komen. Daar mag hij zijn hart uitstorten. Als Jezus dan tegen hem heeft gezegd: wat wilt gij dat ik u doen zal? Dan horen we hem zeggen: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En dan ontmoet die arme blinde Bartimeus daar aan de kant van de weg van Jericho. Een, in de vierde gedachte, een genezende heelmeester. Rabboni. Mijn meester. O, wat een zoete onderwerping. Aan de voeten van die hoge meester. Als die hier aan de voeten van Jezus terecht mag komen en hij spreekt dan dat woord uit, Rabboni, dan is dat de taal van een rechteloze. Is dat de taal van iemand die alle rechten heeft verloren, die het waardig is dat die meester hem voorbij gaat. En dan te mogen horen: ga heen, uw geloof heeft u behouden. O, dat geloof, hè. Dat is die gave Gods in de planting, in dat ogenblik van de waarachtige bekering. Maar het is ook de gave van God in de oefeningen. Het geloof, nee. Dat geloof, dat zal niet beschaamd worden. Want we lezen: en terstond werd hij ziende. Een wonder in een ogenblikje tijd. En dat wonder wat daar gebeurt, dat is nu voor iedereen zichtbaar. Want iedereen wist, ja, dit is Bartimeus. Dat is die priesterzoon en die zit hier al jaren. Want die man die kan geen hand voor de ogen zien. Die moet met bedelen aan de kost komen. En nu kan iedereen zien dat hij kan zien. Dus dat wonder wat daar plaatsvond, dat kan iedereen zien. Maar er is ook een wonder gebeurd wat niet zichtbaar is voor een ander. Dat woordje wordt behouden, wat de Heere hier gebruikt. dat heeft in het oorspronkelijke een dubbele betekenis. Genezen uit het lichaam. Blinde ogen die zijn geopend geworden. Behouden voor de eeuwigheid. O Christus heeft zich hier geopenbaard als medicijnmeester. Met betrekking voor zijn lichamelijke blinde ogen. Maar Christus heeft zich aan zijn geopende zielsogen ook geopenbaard als de schuldovernemende borg. En als dat gebeurt in je leven, dan wordt alles in één keer anders. Dan wordt nou die last van zonde en van plagen niet te dragen, omdat ze mijn schouders naar beneden drukte. Dan wordt die last van de doodsschuld opgelicht. En dan opent zich in die grote heelmeester, dan opent zich in Christus een fontein. Een fontein van heil dat nooit vergaat. Wat een wonder, hè? Op grond van Christus werk. Ook behoudenis voor mij. Dat mocht nu praktijk worden in het leven van Bartimeus. En dat wordt ook zichtbaar. Ja, de vrucht. De vrucht van dat wonder wordt ook zichtbaar naar buiten toe. Want dan lezen we in het laatst van het 52e vers. En volgde Jezus op de weg. Dat is de vrucht. Van Gods genade in het leven van een arme, roepende bedelaar. Als zal het geleefd hebben in zijn ziel, denk je niet? Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. O, dan wenst zo een zich als een levend dankoffer Gode te offeren. Dan leeft het hier van binnen, daar strekt zich nou al mijn lust en mijn liefde heen. Dan wil zo een heel zijn leven in de dienst van God besteden. En als we nou nog nooit hebben geroepen zoals Bartimeus geroepen heeft. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Als we nou nog nooit zo geroepen hebben, doe het dan vanaf dit ogenblik. En blijf er dan mee roepen, blijf er dan mee doorgaan, totdat, ja zegt die dichter, totdat hij ons genadig zij. Dan wordt het waar. En hij liet zich van hem, hij liet zich van haar, hij liet zich van ons verbidden. Amen. Zingen wij nu tot slot tweede vers van Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, het tweede vers van Psalm 103. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.